Geliefd bruidspaar, kinderen, ouders, voor zover zij nog in leven mogen zijn, de familieleden, gemeente, ik heet u allen hartelijk welkom in deze dienst waarin wij een zegen ook mogen vragen over het reeds gesloten huwelijk van Marten en Wil Flink. Na de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Dus na de prediking, Psalm 133, vers 3. De tekst voor de prediking is uit de Galaten brief, het vijfde hoofdstuk. Het eerste gedeelte van vers 19 en het eerste gedeelte van vers 22. In het eerste gedeelte van vers 19 staat geschreven: de werken van het vlees nu zijn openbaar. En in vers 22, het eerste gedeelte: maar de vrucht van de geest is liefde. Wij letten op twee dingen. De zonde werkt van het vlees, de liefde vrucht van de geest. Paulus schrijft aan de gemeenten in Galatië. Gemeenten die dat evangelie van Gods genade kennen. Ze waren persoonlijk door de kracht van de Heilige Geest en het woord gebracht tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom er al zijn. We zijn op weg. Je zou zeggen, als iemand door genade gelooft in de Heer Jezus Christus en hij zou op hetzelfde ogenblik sterven, ja, dan was hij gelijk thuis. Maar meestal hebben we nog een stuk of een stukje van het leven voor ons. En in dat leven is een strijd gaande. Een strijd op alle fronten. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer krijg je er oog voor. Hoe de vorst van de duisternis en ons eigen boze ik bezig zijn om te verwoesten. Om alles kapot te maken. Innerlijk, maar ook uitwendig. Daar had die gemeente, de Galatië, had daar ook mee te maken. Ze waren door het geloof in de Heer Jezus Christus ingeplant. Maar daar kwamen weer andere mensen op af. Judaïsten, ik stip het maar even aan. En die zeiden, dat is niet genoeg. Je moet ook nog dit, je moet ook nog dat, je moet zus, je moet zo. Zij kwamen met allerlei voorschriften en regels uit de oude bedeling en die probeerden zij aan de gemeente op te leggen. Je kunt je maar beter laten besnijden. En Mozes heeft dit gezegd en Mozes heeft dat gezegd. Dit kun je maar beter niet eten. Je kunt maar beter zo nu en dan eens vasten. En die oude dagen, die feestdagen en gedenkdagen, die kun je maar beter onderhouden voor de zekerheid. Maar dat je daar nou juist onzeker van wordt, dat begrepen de mensen niet. Als je weer teruggebracht wordt om je leven in stand te houden, om het leven te verwerken, toch door dit te doen, dat te doen, en je eigen vast te klampen aan allerlei dingen, dan komt er geen zekerheid, maar dan komt er juist onzekerheid. Want dan blijf je altijd met die pijnigende vraag zitten, heb ik het wel goed genoeg gedaan? Had ik misschien toch niet zus, had ik niet zo? En zo werd de gemeente ontroerd. En Paulus die aanvoelde door de Heilige Geest hoe ernstig de zaak was waar het om ging, die heeft aan die gemeenten geschreven en gezegd, wie heeft u toch betoverd? Hoe heb je nou het leven ontvangen? Hoe heb je nou God leren kennen? Hoe heb je jezelf leren kennen? Hoe heb je de Heer Jezus Christus leren kennen? Hoe heb je nou geleerd om van al die boze paden afstand te doen? En vrolijk tegen de duivel en de wereld en je eigen boze ik te strijden. Hoe heb je dat nou ontvangen? Heb je dat nou gekregen doordat je zo goed je best hebt gedaan? Dat je zo braaf, dat je zo christelijk was? Wel nee, jullie waren toch ook maar heidenen. Dat kon hij aan de gelaten wel schrijven. Jullie leefden toch maar voor het vaderland weg. Je leefde toch, je was toch zelf de maatstaf van alle dingen. In hoererij, overspel, dieverij, losbandigheid, venijnigheid, bitterheid, noem maar op. Nou, hoe ben je nou op die andere weg gekomen? Hoe heb je nou de vrede met God kunnen vinden? Dat was toch niet het resultaat van jullie doen. Dat was alleen Gods grote genade. Dat heb je ontvangen door de prediking van het geloof, van de genade van onze Heer Jezus Christus, van de Heilige Geest. En zo is hij bezig om de gemeente als het ware weer terug te brengen bij de Heer Jezus Christus. En hij roept het vol bewogenheid uit, mijn kinderkens, die ik weder arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Nou, als hij dat allemaal heeft uitgelegd, dan zegt hij, nou moet je staan en leven in vrijheid. Maar, dan heb je het weer. Wij zijn nog op aarde. Wij zijn zondaar. Alleen zegt hij, je moet die vrijheid niet gebruiken als de oplossing voor je vlees. Dat je zegt, nou ja, als het dan zo is, dat we alleen uit genade zalig worden, zonder de werken van de wet, dat we ook niet meer gehouden zijn aan al die instellingen waarmee de judaïsten ons willen belasten. Als dat dan zo is, dan komt het voor ons eigenlijk niet zo weer op aan. Dan kunnen wij eigenlijk wel doen wat er in ons opkomt. Kijk, en dan zegt de apostel Paulus weer, nee, God zegt het eigenlijk, nee, dat niet. Hoe kan dat nou? Als je door de geest leeft, dan laat je je niet meer leiden door je eigen zin en ik en wil. Laat je je ook niet leiden door de duivel en wat hij wil. Nou, dat is heel globaal een kleine trek uit de gelaten brief. Nou, komen we even tot de tekstwoorden. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Wat is dat, het vlees? Moet je dan zo denken, geliefde gemeente, aan een stuk vlees dat je bij de slager ziet liggen? Nee, natuurlijk niet, dat niet. Vlees is hier een aanduiding wie van mij, hoe ik eigenlijk ben. als mens die God gedag heeft gezegd en die zijn eigen weg gekozen heeft. Vlees wil eigenlijk dit zeggen wat God sprak al in Genesis, het gedicht zo, je zou zeggen de structuur van het hart van de mensen is alleen maar boos van zijn jeugd aan. Verkeerd. Vlees is alles wat niet goed is. Soms is het vlees heel bruut goddeloos. Schopt het tegen al Gods geboden aan. Soms kan het vlees ook heel netjes, vroom en christelijk doen. En dat het toch vlees is. Dat er toch niet anders in zit dan de handhaving van onszelf. Dat we niet uit genade zalig willen worden. En dat God eigenlijk toch wel een beetje dankbaar moet zijn dat er zulke goede mensen zoals ik op de aarde rondlopen. Dat is het vlees. Al kun je zo'n mens door een ringetje halen, God die kijkt er dwars doorheen. God ziet het wel. Dat wij zo als mens, als vlees bezig zijn. Dat is zomaar niet iets passiefs, gemeente. Let wel, er staat zo typerend de werken. Je kunt inderdaad ook lezen de werking. Maar laten we het even houden bij dit woord. Werken. De werken van het vlees. Bij werken denk je aan iets doen. Denk je aan een activiteit. Denk je iets, ook als je bijvoorbeeld zegt, er zit werking in. Een slapende vulkaan die opeens begint te roken en te beven. Zeg, er zit werking in. De lucht. Na een mooie warme dag, er zit werking in. Er is iets gaande. Als het nou gaat over werken en werkingen van het vlees, dan bedoelt de apostel, het is zomaar niet een ongelukje als we kwaad doen. Het is zomaar niet per ongeluk. We kunnen ons er niet van afmaken tegenover de Heere God door te zeggen, zo ben ik nou eenmaal, spijt me, maar zo ben ik nou eenmaal hoor. Het is niet zo dat je op een mooie dag opeens plotseling verrast in de mist loopt of rijdt. Iets wat over je komt. Nee, het vlees is als het ware een actief iets. Er zit werking in. In die gedachte. Dat hart in de Bijbel wordt het aangeduid met het hart van de mensen, kinderen, is vaak vol om kwaad te doen. Het is iets actiefs. Wij doen het. Met onze handen, met onze voeten, met onze ogen, met onze ziel, met onze geest, met ons hart. En de apostel die kan dat ook zo zeggen, want het wordt openbaar, je weet het. Je wordt ermee geconfronteerd in het leven, met de hardheid, met de afgunst, met de dronkenschappen, met de hoererijen, met de overspelen, dieverijen, vals getuigenis, rommel, noem maar op. Of met die fariseïstische inslag. Raak niet en smaak niet en roer niet aan, want ik ben heiliger dan gij. Daar word je mee geconfronteerd. Het is openbaar al duizenden jaren lang. Of dat je naar de kerkgeschiedenis, of de vaderlandse, of de algemene geschiedenis weet. Je komt het tegen. Kijk in je eigen levensboek. Daar zul je het zien. Zonde. Wat is dat? Dat is werk van het vlees. Dat is werk van mijzelf. Dat komt voort uit die bron die niet goed is. En dat zoekt zich een weg naar buiten. Zo zoals ik al zei, of in een stuk eigen gerechtigheid, of in een stuk ongerechtigheid. Hier duidelijk opgesomd, waar ik verder niet op inga, in Galaten 5. Van al die ellendige dingen. Waarom zegt Paulus dat dan tegen die mensen? Waarom is dit nou ook een stukje van de tekst voor vanmiddag? Is dat nou om het bruidspaar eraan te herinneren, Marten en Wil, jullie hebben ook wat achter de rug? Nee, daarom niet. Maar die gemeente onderweg, die heeft het zo nodig om erbij bepaald te worden. Denk erop hoor, je kan van je eigen wel eens wat denken. Je kan wel eens denken, nou dat is eens en nooit meer. Je kan wel eens denken, dat zal mij niet. Dit en dat, maar kijk uit. Wees verwaarschuwd. Want de werken van het vlees, dat weet je. Hoe zullen we die goed durven noemen? Hoe zullen we al deze dingen kunnen rijmen? Ze zijn duidelijk. Het komt uit in ons eigen leven. Het komt uit in ons huwelijksleven. Het komt uit in ons gezinsleven. Dat de Satan bezig is om alles kapot te maken. Om de gezelligheid, de blijdschap, het kleinste dingetje wat leuk, wat goed is, dat gunt de Satan ons niet. En gebruikt hij onszelf voor. En wij laten ons gebruiken. Hij laat ons daar gebruik van. Want gelijk die bron waarvan David zei, die vuile bron van alle wanbedrijven. Ja, die zit daar ergens. Die is wel veroordeeld. Die is op Golgotha aan het kruis zelfs gevloekt. Maar wij zitten er nog mee. Paulus zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het wordt nog dubbel erg, zou je zeggen, als werkingen van binnen overgaan in werken naar buiten. Dan slaan de mensen elkaar dood, om een kleinigheid. Dan worden man en vrouw bitter tegen elkaar, soms om niks. De kinderen onderling en de kinderen ten aanzien van de ouders. Spanning. De werken des vleeses zijn openbaar. Dat weten we. Daar zijn we mee geconfronteerd. Ook dit bruidspaar. Maar wij allemaal. Dat als een mens gaat naar zijn eigen begeerte, naar zijn eigen aard, gaat die fout. Vroeg of laat. Daarom. De werken van het vlees. Zonde. Zonde. Die zijn bekend. Er is nog meer. Maar de vrucht van de geest is liefde. Heel. Dat is eigenaardig dat hier werken en vrucht tegenover elkaar staan. Bij werken denk je aan iets doen. Dan denk je aan iets bedenken bij werkingen. Je maakt een plan. Je denkt aan de psalm. Des nachts is het kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode werken. Bij vrucht denk je aan iets wat groeit, wat volgroeit. Denk je aan iets dat je krijgt, zoals een moeder of vader of kind soms het vrucht gebruikt. Ergens van heeft. dat het als een mist om ons heen hangt. Nee, zo ook niet. Het is wel degelijk ook een werking van de Heilige Geest, van Christus. Maar het is anders dan dat actieve van die werkingen van het vlees, van het kwaad. Je zou kunnen zeggen, ja, het ene, dat werk van het vlees, dat doen we zelf. Dat zijn we zelf. En dat andere, dat is vrucht van de Heilige Geest. Vrucht, gebruik van Christus. Vrucht van de Geest. Vrucht die door de Geest, zo mogen we het wel zeggen, gegeven wordt, verheerlijkt wordt. En wat is nou die vrucht van de Geest? Paulus noemt heel wat dingen, maar hij noemt hier in de eerste plaats, en daar houden wij het ook bij, maar de vrucht van de Geest is liefde. Dat is de vrucht van de Geest. Wat is dat? Liefde, nou, dat is de dragende kracht van alles. Met geloof en hoop, maar de meeste van deze is de liefde. Zo schoon door de apostel beschreven in de Korinthebrief, de liefde. Al spraken wij de talen van de mens en de engel. En we hadden de liefde niet, zo waren wij niets. Al waren we zo fanatiek, zulke fanaten dat we ons lichaam over hadden om verbrand te worden voor onze principes. En we hadden de liefde niet, zo waren wij niets. Liefde. Want bij al die dingen die de apostel noemt als vruchten van de Geest, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid enzovoort, daar is de structuur, de wortel, de verbinding van de liefde. Nou, wat is dat dan? Dat kan ik niet zeggen. Ik kan het eigenlijk niet zeggen. Wat is liefde? Wij komen terecht bij God en bij zijn enige geboren zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij alles gaf. Dat hij als het ware in zijn eigen zoon zichzelf gaf. Voor de wereld. Voor mensen die zich er niks van aantrekken, die er niet om vragen, die er niet op zitten te wachten. Mensen die zich aardig thuis voelen in de werken van het vlees. Kapot maken en alles bezoedelen. Zo lief. Vervolgens, dat is liefde. Dat jij zou gaan staan in de plaats van een ander. Jezelf totaal opofferen. Dat heeft Christus gedaan. Christus heeft dat offer gebracht. Waarin hij voor vijanden, in een onuitzegbare liefde, lief gehad heeft tot in de dood. Dat hij alles, de vloek die op ons rust als vleesmensen. Het oordeel van God dat we zijn heilige wet niet gehouden hebben. Dat alles heeft hij op zich geladen. Het lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is liefde. Paulus schrijft, misschien zou er iemand bestaan die voor een goed mens een leven geeft. Misschien een vader voor zijn zoon, of voor zijn dochter, of een moeder. Dat zegt, nou, laat mij dan maar sterven. Als dat kind maar mag leven. Maar daar zegt Paulus, wie is hij die voor de zondaar, voor de vijand, voor de goddeloze zijn leven heeft gegeven. Die naar hem geschopt hebben. Die hebben gezegd, niet nodig. Die hebben geroepen, kruisten. Die hem verloochend hebben. Dat noem je nou eenzijdige liefde. Dat hij zich, ze zeggen ook eens, dat is een ouderwets woord, maar toch is het zo mooi, zo inhoudvol, ze zeggen wel eens doodgeliefd aan het hout van het kruis. Dat heeft hij. De liefde, vrucht van de geest. De Heilige Geest is door dat bittere lijden en sterven ook verworven. En die Heilige Geest die is uitgestort op alle vlees. En die Heilige Geest die neemt het uit Christus en die gaat het toepassen in de harten van zondaars. Die Heilige Geest die zegt niet, wat ben je toch een lieve man, wat ben je toch een lieve vrouw, oh wat ben je toch bijzonder mens. Nee, die Heilige Geest die kijkt ons met eeuwig gesproken ernstig aan en zegt, bedaar jij eens, man, vrouw, kind. Is dat niet het werk van het vlees? Hoor naar mij en je zult leven. Laat u leiden. Wees met God verzoend door de dood van de Zoon. Zo zwaar is het oordeel geweest over uw zonde. Denk aan Golgotha. Zo hoog is de prijs geweest die voor u werd betaald. Waarom zou je sterven? Waarom zou je je leven in dronkenschap, in hoererij, in onvrede en in boosheid vernietigen? Zo komt die Heilige Geest in de harten van Gods kinderen. Nee, daar moet je niet de wet voor nemen en zeggen, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Dat doe je toch niet. Dat doe je niet. Die wet, zo opgevat, werkt door boosheid. Maar die liefde, die ons als naar hart zijn, mat en wil, denk daar eens naar die kinderen, als ze verkeerd gaan, die het oog vestigt op die lijdende en stervende middelen, dat breekt ons wat alleen. Dan ga je naar elkaar terug. Dan is er weer die overeenstemming, ziende op hem. Dat is eigenlijk onze enige hoop, onze enige vastheid, Jezus Christus. En de vrucht des Geest, dat hij ons nou, liefdeloze mensjes, dat hij het vruchtgebruik geeft van die uitnemende liefde van de Heer Jezus Christus. En dat hij die als ware in het geweer brengt om ons, keiharde mensen, of sentimentele mensen, maar om ons te confronteren met die enige basis, met die enige klaargemaakte vrucht, die toch bloeit. En die toch bloeit in het leven van Gods kinderen. Die zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En toch terug. De vrucht van de geest is liefde. Dat geeft de Heere God jullie. Wat je hem wil. Want die liefde, die overwint alles. Gods liefde overwon en overwint alles. Maar je zult ook zien dat de vrucht van die liefde in liefde tot elkaar alles overwint. Niet dat
denken. Zijn wij de ik? Zijn wij al overwonnen door die liefde? Om nu ook iets van die liefde te mogen beoefenen. Jezus elkaar. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen.
Is de Heere geen getuige geweest
tussen u en de man en vrouw van uw jeugd? De Heer, de God van Israël, zegt dat hij het verlaten haat. Zullen wij onze vingers uitsteken om te wijzen naar onze vrouw of man zonder tot onszelf in te keren? Zullen we niet veel eer met schaamte gedenken aan het woord van de zaligmaker? Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees, hetgeen dan God samengevoegd heeft. Scheiden de mens niet. Marten en Leeuw, hoe zwaar valt de schaduw van het verleden op ons? Hoe bevinden we ons voor het aangezicht van onze God? Twee huwelijken gebroken. Kinderen die reeds op zeer jonge leeftijd werden geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. Kinderen die zo zwaar werden belast met de zorgen en problemen van vaders en moeders. Kinderen die in hun leven de gevolgen van de breuk moeten meedragen. Kinderen die hun vertrouwde schuilplaats, het gezin, zagen instorten. Laten we ook denken aan de beroering die deze gebeurtenissen teweeg brachten in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Broeder en zuster, is dit alles geen reden ons voor God te verontmoedigen? Laat ons dan bidden en instemmen met de woorden uit het woord. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben de stem van de Heere onze God niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van zijn knechten, de profeten. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat uw toorn en uw grimmigheid van ons afgekeerd worden. Neig uw oor, onze God, en hoor. Doe uw ogen open en zie op onze ellende. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op grond van onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, om uw lieve Zoon, Jezus Christus, die zijn ontrouwe bruid nooit verlaten heeft. Amen. Laten wij nu zingen en van harte instemmen met Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Marten en Wil, nu heeft de Heere God een nieuw begin gemaakt en jullie tot elkaar gebracht. Dat is zijn goedheid. Boven de scherven van onze huizen geeft hij jullie de zegen weer in één huis te mogen wonen. God geeft jullie dat de een de ander trouw zal helpen en bijstaan in alle dingen die tot dit en tot het eeuwige leven behoren. Dat jullie de kinderen die God reeds gaf in de ware kennis en vrezen des Heren tot zijn eer en tot hun zaligheid moogt opvoeden. Dat jullie in liefde gebonden mogen zijn in het huwelijk. Jullie zijn getrouwd. Bewijs dan deze trouw jegens de Heere en jegens elkaar. Opdat jullie huwelijk niet geschonden worden door ontrouw. Bedenkt, God is getuige van onze trouwbelofte. Vervolgens, wat wil God naar zijn woord van man en vrouw? Broeder Flink, God heeft u gezet tot een hoofd van de vrouw. Niet om te heersen door macht, maar om te dienen door de liefde. Zoals Christus het hoofd, de wijsheid, troost en hulp van de gemeente is. Word niet verbitterd tegen je vrouw, maar heb haar lief als je eigen lichaam. Geef haar eer, daar zij ook mede-erfgenaam van de genade des levens is. God geef je als man, vader en pleegvader wijsheid in alle dingen. Zwaar is de taak die op jou rust. Alleen onze Heere kan jou de wijsheid, het geduld en de voorzichtigheid geven die nodig is. Vooral in de omgang met de kinderen die er duidelijk bij zijn. Laat al je begeerte met bidden en smeken bekend worden bij God. Indien ons wijsheid ontbreekt, dat we ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Zuster Flink, denk, God wil dat jij je wettige man zult liefhebben en eren. Ook dat je hem gehoorzaam zult zijn in alle goede en oprechte dingen, zoals de gemeente aan Christus onderdanig behoort te zijn. Je mag over je man niet heersen, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Verwerp deze orde van God niet, maar volg het voorbeeld van de gelovige vrouwen. Zij hoopten op God en bewezen gehoorzaamheid aan hun man. Zoals je man arbeidt voor het gezin, zo moet jij ook acht geven op je huisgezin. Opdat in jouw leven vervuld worden, zij doet haar mond open met wijsheid en op haar tong is leer der goeddadigheid. Zij beschouwt de gangen van haar huis en het brood der luiheid eet zij niet. God geeft jou wijsheid en voorzichtigheid in de omgang ook met de kinderen. Leef niet in uiterlijke praal en wereldlijke pracht, maar geef anderen een goed voorbeeld van eerbaarheid en eenvoud. Marten en Willen, leef niet naast elkaar, maar leef samen voor het aangezicht van de Heer. Mag ik nu het bruidspaar en de kinderen verzoeken op te staan van hun plaatsen. Martin en Wil, God heeft de huwelijke staat ingesteld. Begeren jullie te leven naar zijn woord, zoals jullie getuigen voor de christelijke gemeente. En wil jullie dat dit huwelijk voor God en zijn gemeente bevestigd worden? Mag wat is daar jouw antwoord?
Ja.
En wil je?
Ja.
Misschien dat het wat moeilijker staat. Ik zal even hier gaan staan. Harro, Maria, Iris, Helma, Nico. Willen jullie met de hulp van God meehelpen, zodat jullie met elkaar van het huis een echt thuis mogen maken. Willen jullie ook gehoorzaam zijn in alle goede dingen? Ook als die gehoorzaamheid gevraagd wordt door de man of vrouw die je echte vader of moeder niet is. Wat is jouw antwoord, Harold?
Ja.
Maria, Iris, Helma, Nico. Dan neem ik u alle die hier vergaderd zijt nu tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. Zo is het dan recht en behoorlijk dat uw zaak voortgang hebben en onze Heere God bevestigen het voornemen dat hij u gegeven heeft en uw beginsel zij in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Mag ik het bruidspaar verzoeken elkaar de rechterhand te willen geven? Martin Flink, verklaart gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat ge genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw. Wil Dekker, hier tegenwoordig, haar belovende dat ge haar nimmer zult verlaten, dat ge haar zult liefhebben en trouw onderhouden, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, zoals het heilig evangelie ons dit leert. Marten, wat is hier op je antwoord voor de Heere en zijn gemeente? Wil, verklaart ge hier voor God en zijn heilige gemeente, dat ge genomen hebt en neemt, tot je wettige man, Marten Flink, hier tegenwoordig, en belooft ge hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, zoals een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar het evangelie dat ons werd verkondigd. Wil, wat is hier op jouw antwoord voor de Heere en voor zijn gemeente?
Ja.
De Vader van alle barmhartigheid, die jullie door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Mocht gaan zitten. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen, hebt ge niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hem gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus, en zij daarvan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aanneven als van de hand des Heren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Wij gaan nu zingen van Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. En wij buigt u dan in het stof, knielt het bruidspaar en de kinderen. Daarna zingen wij staande dit gezin toe, het zevende vers van Psalm 79. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Laat ons nu voor hem bidden. Almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordend dat die twee waren één zouden zijn. En ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil hen als dan ook zegenen, gelijk de gelovige kinderen, uw vrienden en getrouwe dienaren Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die gij hen reeds gegeven hebt, God zalig opvoeden mogen, ter eer van uw heilige naam, ter tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Barmhartige Vader, wil ook de kinderen gedenken. Laat uw heilige geest in hun hart wonen, opdat zij van u mogen ontvangen wat zij ook zo nodig hebben. Laat uw liefde hen leiden. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Hoort nu de belofte van God uit de 128e psalm. Welgelijk zalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want ge zult eten de arbeid van uw handen. Welgelijk zalig zult ge zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heer vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen. Al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Onze lieve Heere God. Vervulle u met zijn genade. En geven u dat jullie in alle godzaligheid, liefde en eenheid, lang en heilig, samen mogen leven. Vaders en moeders, als ze zich trouw, een Bijbel, dat weten jullie wel. Maar oom Mak heeft al een Bijbel, en tante Wil heeft al een Bijbel. En daarom geven wij de kerkraad, en dat doet ze natuurlijk namens alle mensen in de kerk, een mooi boekje. Dit is voor haar weg. De herinnering aan de trouwdag van man en man. Dit is voor Nico de dag waarop vader thuis kwam. Dit is voor Iris. Ik dacht aan jou aan vroeger. Dit is voor Helma, hoe alles anders werd. Dit is voor Maria, zingen in de zon. Voor jullie heb ik eigenlijk niets, maar in vorm van een geschenk van het boek, dat heb ik er, maar wat en wil. Ik mag wel namens de Heer en de gemeente jullie de kinderen aanbevelen. Helma en Nico en Maria en Arno en Iris allemaal. Dat jullie daar blij mee mogen zijn en ook dat die blijdschap zich mag uitstrekken tot de ouders en de grootouders. En dat we elkaar altijd mogen herinneren aan deze dag die de Heer jullie gaf. Wij gaan nu naar de zegen zingen. Staande wat de toekomst brengen wil. Ik heb even geen papiertje bij de hand, maar wat de toekomst brengen wil, dat willen wij staande na de zin. Ontvang nu, gemeente, de zegen van de Heere en ga in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.